Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. April is de mobiliteitsmaand van 2025. Met alles wat je moet weten over mobiliteit en de toekomst van vervoer. Presentatie Roland Tameling.
Zeker, en die is aanwezig. Hartelijk welkom hier op de eerste dag van de Business Mobility Maand. De afgelopen 4 jaar organiseerden wij van De Ondernemer de jaarlijkse Business Mobility Week. Een week lang alles over zakelijke mobiliteit. Maar dit jaar is er echter zoveel te melden over dit onderwerp dat we er in 2025 geen week van maken, maar een hele Business Mobility Maand. Elke week presenteren we je een speciale uitzending van onze radioshow, van begin tot eind gevuld met onderwerpen die ondernemers helpen om zo goed mogelijk op weg te blijven. Ik ben Roland Tameling, mobiliteitsjournalist en ook dit jaar weer jouw gids door de wonderenwereld van zakelijke mobiliteit. En in dit uur praat ik je bij over het laatste nieuws, hoor je waarom het wederom gunstiger wordt om in een elektrische bedrijfswagen te gaan rijden, en horen we hoe uitdagend het is om from scratch een nieuw automerk te beginnen, en dat met name in Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, pakken we dit uur ook nog uit met een heuse primeur. Het is dinsdag 1 april en dit is dag 1 van de Business Mobility Maand 2025.
De Ondernemer presenteert de Mobiliteitsmaand. De hele maand april alles over de toekomst van mobiliteit. Elke dinsdag live van 11 tot 12 met Roland Tameling. En dagelijks nieuwe artikelen op deondernemer.nl. Is jouw mobiliteit klaar voor de toekomst? Kijk en luister naar de Mobiliteitsmaand van De Ondernemer.
Om je tijdens de Business Mobility Maand zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen brengen over de ontwikkelingen in de wereld van zakelijke mobiliteit, vind je op de website van De Ondernemer, deondernemer.nl natuurlijk, extra veel berichten over dit onderwerp. Maar ook in deze show behandel ik om te beginnen een aantal interessante ontwikkelingen die je eigenlijk echt wel zou moeten willen weten. Ten eerste, Mercedes-Benz heeft de elektrische Evito vernieuwd. De bestelbus op batterijen krijgt onder meer een nieuw accupakket dat zorgt voor een aanzienlijk groter bereik. Op dit moment kan je de Evito alleen krijgen met een 60 kWh grote accu, die hem een rijbereik van hooguit 283 km oplevert. De Evito Tourer, de personenversie van die auto, is er echter ook al een tijdje met een 90 kWh groot accupakket, en die redt 371 km. En nu krijgt dus ook die gesloten bestelbus deze keuze voor een groter accupakket, en dat maakt de maximale actieradius een flink stuk rianter. Mercedes-Benz belooft een bereik van zo'n 480 km per laadbeurt. De Nederlandse prijzen beginnen bij €57.400 exclusief BTW, en dat is bijna €3.000 meer dan de uitvoering met het kleinere accupakket. En dan wel heel opvallend nieuws van automerk Hyundai. Het Zuid-Koreaanse concern introduceert een systeem in haar auto's dat straten schoonmaakt. Hyundai noemt het Road Cleanup systeem. Met een innovatieve technologie ruimt je auto automatisch zwerfafval, bladeren en meer op terwijl jij onderweg bent. Zo wil het merk letterlijk en figuurlijk de weg vrijmaken voor een schonere, groenere toekomst voor mobiliteit. Ja, je mag het inderdaad, mijn gasten die je straks gaat ontmoeten in de studio, steekt al 1 vinger omhoog. Dit is inderdaad 1 april. Vergeef me, die is flauw. Maar dan nog snel een nieuwtje dat wel echt waar is. Parkeerdienst EasyPark houdt de gemoederen bezig door de invoering van nieuwe tarieven in de parkeerapp. EasyPark nam de afgelopen jaren belangrijke concurrenten zoals ParkMobile, Yellowbrick, ParkLine, Ringo en Parkopedia over en rekent voortaan 15% van de parkeerkosten als servicekosten. Dat zorgt in sommige gevallen voor een fix hogere rekening, aldus Holger van S van parkerenindestad.nl. Wanneer je met EasyPark bijvoorbeeld 4 uur in Amsterdam parkeert, betaal je tegenwoordig €2,80 aan servicekosten, waar dit eerst 39 cent was. Zeker iets om rekening mee te houden dus wanneer je jouw medewerkers laat parkeren met EasyPark. Tot slot goed nieuws voor ondernemers die met een elektrische bedrijfswagen op pad willen of hun medewerkers met zo'n voertuig willen laten rijden. Door nieuwe richtlijnen van de Europese Unie geldt dat e-bestelauto's met een gewicht tot 4250 kilo gewoon met een B-rijbewijs bestuurd mogen worden. Voorheen gold dit nog tot 3500 kilo, maar vanwege de zware accupakketten in dit soort modellen zorgde die grens nogal eens voor problemen in de praktijk, met name van ondernemers. Nu hoeven bestuurders dus geen groot rijbewijs te halen om hun werk te mogen doen. Wel kan een korte rijvaardigheidstraining of een toets verplicht worden gesteld, omdat rijden met zo'n zwaar voertuig nu eenmaal andere risico's met zich meebrengt. Het is maar dat je het weet.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is dé mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Ik zei het al aan het begin van deze show en ik herhaal het nog eens vol trots. We hebben een heuse primeur te pakken tijdens deze eerste dag van de Business Mobility Maand. En dit vind ik heel mooi, ook uit de persoonlijke overweging. In de studio is Ronald Schoonrok aangeschoven. Ronald, van harte welkom. Jij bent concepteur, creatief entrepreneur, om het mooi te laten rijmen. En ik vind dat je jezelf ook best wel pionier mag noemen. Je bent de laatste jaren immers bezig geweest met een heel bijzonder project. Hè? En vandaag mag je daar eindelijk zogezegd het doek van aftrekken. Ja. Vertel, wat heb je ons te vertellen?
We hebben onderzoek gedaan naar hoeveel wij en hoe wij in een auto rijden. Nou, ja. Blijkt dat in Nederland alleen al 90% van de ritten alleen worden gedaan. In auto's die steeds groter worden.
Ja.
En wij wilden eigenlijk een alternatief neerzetten om die rit, die dagelijkse woon-werkverkeerrit, te vervangen. Dus geen stadsauto, die zijn er genoeg. Mm-hmm. Maar de echte kilometervreters, de grote auto's, in een compacter ontwerp.
Ja.
En dat dan ook nog eens op een niveau dat je ook wel echt wil instappen.
Oké. Okay.
Ja.
Dus kwalitatief, hoogwaardig, stil.
Stil. Want ja, goede stoel.
Ja.
Gewoon alles wat je wil, wat je gewend bent van een grote auto, mm-hmm. maar dat in een compacter formaat.
Ja, ik ken jou als iemand met een hard brandend vlammetje van binnen. Jij kunt je in positieve zin opwinden over zaken die niet goed gaan in de samenleving. Waarom is dit zo nodig wat jou betreft?
Nou, kijk, we zijn allemaal bezig met duurzaamheid. Alleen het vervangen van een accu, in een je verbrandingsmotor vervangen door een accu, is niet alleen maar duurzaamheid. Dat is vooral gewoon zorgen dat we schoner rijden, is ook natuurlijk de vraag.
Ja, lokaal zero emissie heet dat dan,
precies,
hè? Uitstootvrij. Ja.
Alleen wat er aan de voorkant ingaat, mm-hmm. Auto's die worden teruggebracht met een achterbank die nooit is gebruikt, omdat we het idee hebben dat natuurlijk heel vaak die auto nodig is.
Ja.
Vaak worden die niet gebruikt. En dat zie je natuurlijk uit de onderzoeken ook terugkomen. En volgens mij als we die auto's wat compacter neerzetten. Dus niet in formaat, maar dat we er minder hebben en wat meer kleinere auto's zouden rijden.
Ja.
Dan kunnen we die grote misschien wat meer gaan delen. En dan kunnen we die kleine rijden. En daar hebben we echt een voordeel bij.
Duidelijk. Ik moest aan jouw verhaal denken toen ik afgelopen week reed voor een autotest in de Maxus e-Teron 9. Een hele grote Chinese SUV op batterijen. Dat apparaat weegt 2950 kilo. Leeg.
Ja.
Dat is dus zonder mijn riante lijf erin. Dan zie je dus eigenlijk het probleem, zo gezegd, dat jij schetst. Het is weliswaar een lokaal emissievrij rijdende auto, maar er is zoveel grondstof nodig om zo'n apparaat te bouwen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, mensen die denken, oké, een eenpersoons auto, maar die kan ik alleen maar voor mezelf gebruiken. Natuurlijk, dit is een vraag die jij vaker hebt gekregen, maar waarom geloof jij dan wel in dit concept?
Nou, kijk, als we kijken naar straten waarin heel veel auto's de hele tijd niks aan het doen zijn.
Ja.
We zouden dat makkelijker kunnen delen op het moment dat het echt nodig is. Maar ook die momenten dat het echt nodig is, zijn natuurlijk minimaal. Het is vaak een vakantie. Misschien met de kinderen naar sport toe.
Ja.
Dat zijn momenten die we eventueel kunnen oplossen met, gewoon eens een keer de buurman vragen. Of buurvrouw uiteraard.
Ja, ja. De buurmens.
De buurmens. maar die ritten die wij hebben elke dag, die doen wij echt alleen. En wij willen kijken of wij, althans wij zijn bezig met onze auto, om die rit te vervangen door wat kleiners.
Ja.
Er zullen mensen zijn die dat niet willen hebben. Die willen een grote auto rijden. Ja, dat is goed. Wij willen niet iedereen overtuigen.
Mm-hmm.
We willen de mensen overtuigen die graag meedoet en graag iets wil doen voor de wereld.
Ja.
En daarnaast is natuurlijk ook nog het voordeel van een eenpersoons auto, is dat natuurlijk de maandelijkse kosten veel lager zijn. De verzekering is goedkoper,
mm-hmm.
want je hebt maar één bestuurder, je hebt geen bijrijder. Het is een pakket, wij zitten op de 600 kilo, willen we naartoe.
Ja.
Met mij erin zou dat 700 zijn. dan heb je natuurlijk echt een verschil. Dan zitten wij zelfs lager dan de gemiddelde benzineauto. Dus daarmee kunnen we echt, hebben we minder belasting op de wegen.
Mm-hmm.
En we zijn een stuk voordeliger. En daarnaast ook nog eens best snel weer vol als je even moet bijladen.
Heel goed. Ja, over die cijfers gaan we het straks even hebben. En ook met name over de haalbaarheid van dit concept. Want je boort dus heel bewust een niche aan.
Ja.
Twee jaar geleden zat jij bij ons in de radioshow. Toen had je nog een idee.
Ja.
Dan had jij een schetsje. Je had een bruisend popcornmachinetje in je hoofd. Die allerlei mooie plannetjes had. Vorig jaar was je hier met een 3D geprint modelletje.
Ja.
Toen begon het al een beetje leven te krijgen. Vandaag trek je zogezegd digitaal het doek af van Ixie. Ja. Waar staat het project nu?
Nou, wij zijn vorig jaar bij de subsidie binnengehaald via RVO.
De subsidie, kun je dat uitleggen?
Ja, dat is de MIT-R&D samenwerking. Dus dat houdt in dat je met meerdere Nederlandse partijen gaat samenwerken.
Ja.
Dat doen wij met Dintec en met Springtime, designers en engineers. Daarmee zijn wij nu, we hebben het ontwerp verder uitgevoerd. Nou, die introduceren wij vandaag.
Ja.
En wij zijn heel druk bezig met het onderstel. Want we hebben natuurlijk, nou, de mensen die het al eerder hebben gehoord, een kantelonderstel, een tilting mechanism.
Dus als het ware, als je een bocht inzet, dan gaat hij een beetje leunen als ware het een motorfiets, maar correct, dan zit correct. De helm om je heen.
Ja, precies.
Zo moet je het zien.
Precies, ja. Wij zeggen het al, het is een veilige motorfiets.
Oké, ja.
Met een tilt van max 20 graden zijn we nu aan het testen.
Ja.
Dat nog theoretisch. We gaan dat vanaf de zomer in de praktijk testen, want dan is het onderstel klaar.
Ja, vet hoor. Ik vind dat echt gaaf. En mocht je als luisteraar en als kijker van deze show al denken, hoe ziet dat apparaat eruit? We gaan hem zo even omschrijven, maar je kunt ook kijken op xsi.nl. Dat betekent, dat schrijf je als volgt, YKS1, want het is een eenpersoonsauto, .nl.
Ja.
Als jij hem eens even in jouw eigen woorden, je hebt een iPad bij je waar ook de designs nu op staan. Hè. Je kunt hem straks even aan de camera laten zien, maar we zullen ook zeker een link zetten richting de website. Maar als jij hem zelf zou omschrijven, jouw XC zoals die er nu bij staat, hoe verkoop je hem dan?
Oh, ja, nou, als een hele vette auto.
Ja.
Ja, dat is het trouwens ook. Het is echt een auto. We hebben 130 km per uur. Dus het is geen, wat ik al zei, geen stadsauto. Je kan er echt mee de snelweg op.
Ja.
En het is een hele slanke auto. Hij is qua hoogte ongeveer vergelijkbaar met een Ioniq 5. Dus het is niet
van de Hyundai,
ja. Precies, het is geen hele lage auto. Want we wilden graag een goede instap hebben. Zodat hij voor de grootste groep mensen ook...
Inzetbaar is,
ja. Correct.
Ja.
Hij is alleen de helft kleiner. We hebben hem versmald eigenlijk.
Ja.
Naar een stoel die wordt omhuld door een carrosserie.
Ja, want ik zie nu ook die foto die je net omschrijft. Je hebt ook een soort vergelijkingsfoto gemaakt met zo'n Ioniq 5. Wat eigenlijk een vrij grote SUV is. Hè? Een middelgrote crossover. En de XC staat ernaast. Een beetje dezelfde vormataal. Een beetje futuristisch. Strak. Herkenbaar. Vrij tijdloos. Ja. Als ik het zo mag invullen. Ik ben nog wel even benieuwd. Ik zie inderdaad op deze... want het zijn nog renders, hè, voor de duidelijkheid.
Ja.
Ik zie een hele ruime stoel. Bijna een soort fauteuil in die auto. Is dat ook het type mens dat je voor ogen hebt met dit voertuig?
Kijk, uiteindelijk zou iedereen... iedereen is onze doelgroep. Zakelijk, particulier.
Mm-hmm.
Volgens mij wil je, als je rijdt... en zeker als je die kilometers rijdt die wij benoemen, dan wil je een comfortabele auto hebben.
Ja.
Daar hoort een comfortabele stoel bij. Dus we hebben gezegd, laten we die stoel in ieder geval zo maken dat je daar de hele dag in wil zitten.
Okay.
Daaromheen is alles zo ingericht dat je je prettig voelt. Materialen zijn goed. Het is mooi zacht. Het is geen allemaal plastic. De uitstraling moet voelen als een... Nou, als een auto, als een echte auto.
Je hebt eerder wel eens laten ontvallen dat je het eigenlijk het type mens zoekt dat een Audi kwaliteit gewend is.
Exact.
Qua uitstraling, qua bouwkwaliteit, qua fit en finish.
Precies.
Die mensen hebben natuurlijk ook een bepaalde, hoe zeg je dat? Een bepaalde luxe zijn ze gewend, een bepaalde comfortniveau, een bepaalde uitstraling ook van het merk. En jullie zijn vanaf nul begonnen. Hoe pak je zoiets aan? Dan gaan we straks nog veel breder op in. Maar toch even dat eerste snufje van dat antwoord.
Hoe pak je dat aan? Nou ja, wat ik al zei. Kijk, om zulke mensen over te halen, moet je iets neerzetten wat uniek is. En ik denk dat qua merk al is gebeurd. We zetten in op duurzaamheid, circulariteit. Is een beetje ons verhaal. Wij willen natuurlijk gewoon een toffe auto neerzetten. En ik denk dat wat er nu staat, ook een beetje, ik zie is één in het Fins, een beetje Scandinavisch gevoel. Iemand zei laatst, het is een soort mini Polestar.
Nou ja, okay.
Op zich vind ik dat een heel groot compliment, want dat vinden we allemaal mooie auto's.
Ja, die winnen heel veel design dotten, de Red Dot Awards en zo. Ja.
Ik hoop dat wij die snel ook mogen ontvangen. Mm-hmm. Dat zou heel mooi zijn. Maar door iets neer te zetten wat wel een beetje anders is, maar niet heel erg quirky of zo. Het is geen ei, het is een vorm die ook nog steeds herkenbaar is. Ondanks dat we natuurlijk ook losse wielen hebben vanwege het kantelsysteem.
Ja.
Is het volgens mij nog steeds een auto die heel erg aanspreekt.
En dat is dan ook het grote pluspunt of het onderscheidende vermogen ten opzichte van de producten die nu al leverbaar zijn in het micro-autosegment.
Ja. Ja.
Dan heb je het over de Microlino. Die zijn ook niet bepaald goedkoop, maar voelen wel goedkoop op een of andere manier. Hè?
Ja.
Zeker de Opel Rocks E. Dat is echt een stadsautootje met keihard plastic en dergelijke aan de binnenkant. Dat is dus wat jullie niet gaan brengen.
Nee. Wij willen echt naar een autoniveau toe zoals we dat herkennen van wat je net zei. Een Audi, een 7-serie. Echt op niveau.
Ja.
Maar dat in een compacter formaat.
En oké, je hebt nu die subsidies binnengekregen. Je hebt marktonderzoek gedaan. Hoe vaak zeggen mensen die dat soort auto's rijden al tegen je van nou kom op met dat ding, hier heb je mijn geld.
Nou, het geldt nog niet. We merken wel dat steeds meer mensen ook nu met de renders, want we hebben ze natuurlijk af en toe al laten zien.
Ja.
Dat mensen steeds meer aangaan op het ontwerp. Dat ze nu ook veel meer snappen wat we willen neerzetten.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk met de vorige schetsen, ja, dat was een ontzettend mooie auto, maar achteraf ook niet zo bruikbaar.
Okay.
Hij was iets te klein nog en de auto is wat hoger geworden. En nu kun je laten zien wat je wil bereiken. En ja, daar hebben we best wel wat respons op.
Ik moet je heel eerlijk toegeven, toen jij mij onder embargo deze schetsen al doorstuurde, dacht ik voor het eerst, wel verdraaid. Het begint nu echt te worden. Wat voor effect geeft dat voor jouzelf als bedenker?
Ja, ik ben al een aantal weken in de gloria, zeg maar. Ja, echt.
Ja?
Naar de designers toe. Elke week heb ik wel weer dat ik het zo geweldig vind. Ja, het is gewoon echt een hele mooie auto geworden. Ik snap ook dat mensen gaan zeggen, oh, maar het is anders. Ja, dat is het idee. Volgens mij moeten we iets veranderen om uiteindelijk ook dingen te veranderen.
Ja.
Als we willen dat het schoner wordt, dan moeten we ook de manier waarop we ermee omgaan veranderen.
Ja.
En ik denk dat wat hier nu staat, dat verhaal kan waarmaken en ook gewoon iets heel vets neerzetten.
Mooi.
En qua rijden trouwens ook natuurlijk. Hè? Want we hebben het steeds over vormgeving. Maar ik weet niet of er... Heb je wel eens in een Carver gereden?
Zeker, ja.
Ja, en jij rijdt motor, dat weet ik dan toevallig ook.
Klopt.
Ja, dat gevoel in deze auto gaat ook iets brengen. De manier waarop je onderdeel wordt van de weg, ja, dat gaat ook wel echt iets doen.
Heel mooi. Ik zie de glinstering weer in je ogen. Dit is een mooi bruggetje ook naar het tweede deel van ons gesprek straks in het later in het uur. Want Carver is niet voor niets ook failliet gegaan. Ja. Het zal geen makkelijke reis worden, maar daar gaan we het straks over hebben. Dankjewel, Ronald, voor je inspirerende verhaal rondom XCN. We spreken je zo weer.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
En tijdens die mobiliteitsmaand gaan wij praten en antwoorden geven op alle vlakken van zakelijke mobiliteit. Bijvoorbeeld de volgende vraag. Is het nou slim om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen? Of is het uiteindelijk toch voordeliger om toch nog even in een brandstofbus door te rijden? Je hoort er de wildste verhalen over en krijgt vast de meest uiteenlopende adviezen. Maar leasemaatschappij Evens geeft nu voor eens en voor altijd uitsluitsel. Tenminste, daar gaan we vanuit. Roy Driessen, jij bent sector director bedrijfswagens bij Evens in Nederland.
Klopt.
En jullie hebben dit uitgezocht. Hè? Ten eerste, welkom in de studio.
Dankjewel.
En ten tweede, wat is jullie belangrijkste conclusie?
Nou, de belangrijkste conclusie is dat als je vandaag de dag een nieuwe elektrische bestelwagen koopt, of leased, en je vergelijkt dat met de aankoop van een nieuwe dieselbedrijfswagen, dan zien we dat de kosten per maand, de TCO van het voertuig zelf,
de total cost of ownership,
lager is dan voor een elektrische bedrijfswagen dan voor een diesel.
En dat is een belangrijke ontwikkeling, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Jullie noemen 2025 een omslagjaar. Ja. Wat is er dan precies veranderd?
Nou, er zijn een aantal zaken veranderd. Als je kijkt naar 2025, dan zien we allereerst dat vooral de dieselbedrijfswagen aanzienlijk duurder is geworden. En dat heeft alles te maken met het vervallen van de BPM-vrijstelling.
Ja.
Als ondernemer kreeg je natuurlijk BPM-vrijstelling op het moment dat je een bedrijfswagen kocht.
Ja.
Je hoeft er geen BPM te betalen. Dat zien we nu anders.
Voor de duidelijkheid, dat is de belasting voor personenwagens en motorrijwielen. Die dus eigenlijk geldt op alles wat rolt.
Ja.
Een aanschafbelasting.
Inderdaad.
Ja.
Die vrijstelling is komen te vervallen per 1 januari. Dat betekent dat je BPM bepaalt. En de hoogte van die BPM die wordt bepaald aan de hand van het aantal gram CO2 dat die auto uitstoot per kilometer.
Ja.
Dat bedrag is vastgesteld op €74,41. Mm-hmm. En als je dat doorrekent naar de uitstoot van een gemiddelde brandstofbedrijfswagen, dan kom je al snel tussen de 10.000 en €17.000 extra aanschafkosten uit.
Ja.
En dat maakt die dieselbus een stuk minder interessant. En dan wordt het natuurlijk interessant om door te rekenen, wat is dan goedkoper als je nu een nieuwe dieselbus koopt of een nieuwe elektrische bus.
Mm-hmm.
Dan zien we in de praktijk dat over de hele breedte van het aanbod op dit moment de dieselbus ongeveer even duur is in aanschaf dan de elektrische bus.
Mm-hmm.
En als je dat dan gaat doorrekenen naar TCO, wat betaal je nou daadwerkelijk voor die bus? Dan heb je het voordeel van lagere brandstofprijzen, lagere elektraprijzen ten opzichte van diesel. Dan heb je te maken met lagere motorrijtuigenbelasting, lagere onderhoudskosten. En dat rekent zich door in een lagere TCO.
Ja, want fabrikanten van dit soort voertuigen die claimen inderdaad dat je veel minder onderhoud hebt. Hè? Omdat er bijvoorbeeld alleen al minder draaiende delen in de motor zit. Er hoeft geen olie worden gewisseld dergelijke. Als je goed rijdt met een EV, een elektrisch voertuig, dan heb je ook bijna geen onderhoud aan je remmen en dergelijke. Nee. Dus al dat soort facetten hebben jullie meegenomen.
Ja.
Maar het duiveltje op mijn schouder zegt dan meteen, ja, dit kun je eigenlijk niet zomaar zeggen. Want zeker bij een elektrische auto is heel belangrijk waar je laadt.
Zeker.
En met welke prijs je voor die kilowatturen betaalt. Ja. Hoe heb je dat meegenomen in het onderzoek?
Nou, ik ben het eens met wat je zegt. Je kan niet zomaar stellen dat dit zo is. Er zitten namelijk een paar onzekerheden in.
Ja, die variabelen zijn best groot.
Precies. Kijk, je hebt natuurlijk bij een dieselbus heb je ook de variabelen. Het lokaal tanken is goedkoper dan tanken aan de snelweg.
Ja.
Dus daar zie je ook verschillen. Maar het loopt wat verder uiteen als het gaat om laden. Dus je kan laden op kantoor, je kan laden thuis. Je kan in het publieke netwerk laden. Je kan gaan snel laden.
Ja.
Er is een ander kostenplaatje bij gemoeid. Wat wij gedaan hebben in de bepaling met welke kosten per kilometer gaan we dan rekenen als het gaat om verbruikskosten, hebben we gekeken binnen ons wagenpark naar het gemiddelde daarvan.
Okay.
Dus wat zien we nou in onze populatie als gemiddelde prijs?
Dus het is deels gebaseerd op data?
Het is op data gebaseerd, absoluut. Ja. En dat maakt dus dat het een gewogen gemiddelde is van al die tarieven die je daadwerkelijk betaalt.
Duidelijk. En jij bent als geen ander op de hoogte van de ontwikkelingen in bedrijfswagenland natuurlijk. Als segment director bedrijfswagens. Welke ontwikkeling zie je nu? Want jullie zeggen dus de financiële kant gaat duidelijk een bepaalde richting op. Hoe zie je dat in de markt?
Nou, wat we nu zien, en dat is ook wat we in de dagelijkse gesprekken met klanten merken, is dat het eigenlijk alleen nog maar gaat over elektrisch.
Okay.
Dus wij praten met klanten alleen nog maar over elektrisch vervoer. Niet dat we geen diesel doen. Je kan bij ons ook prima een diesel bestellen. Alleen het wordt natuurlijk een hele moeilijke business case op het moment dat je voor die diesel meer betaalt dan voor elektrisch. Dan wordt het financieel een moeilijke business case.
Mm-hmm.
We zien wel klanten die simpelweg niet kunnen elektrificeren, omdat de werkzaamheden die ze doen met die bus niet haalbaar zijn met elektrisch.
Ja.
Prima. Maar die bedrijven die zijn ook... Die vinden het niet fijn, maar die zijn bereid om extra te investeren in die dieselbus. Maar die zullen diesel blijven rijden. Maar voor het overgrote deel van de klanten en van de mogelijkheden die er zijn, kijken we gewoon naar elektrisch.
Mm-hmm.
Omdat het dus voor veel bedrijven goedkoper is. Omdat je daarmee de binnensteden nog steeds in kan.
Ja.
Het werkt gewoon beter.
Dat is natuurlijk nog een ontwikkeling die duidelijk invloed heeft. Hè? De invoering en de uitbreiding van die zero-emissiezones, met name in grote steden.
Mm-hmm.
Waardoor je dus ook met een oudere dieselbus er niet meer in mag.
Nee.
Daar zijn wel overgangsregelingen voor en zo. Maar wat voor vragen krijg jij voornamelijk vanuit ondernemers die zich melden bij jou?
Nou, als de vragen over de zero-emissiezones die ons voornamelijk bereiken, zijn vooral hoe krijg ik ontheffing?
Ja,
dat is het eerlijke verhaal.
Ja, we willen zo lang mogelijk door blijven gaan op de vertrouwde route. Ja.
En logisch ook, hè? We hebben natuurlijk een piek gezien in bestellingen voor dieselbedrijfswagens afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Wat ook volstrekt logisch is als je weet dat je met die bussen dus nog tot 2029 de zero-emissiezone in kan.
Ja.
En dat die bussen gemiddeld 15.000 euro goedkoper zijn dan de bussen die je vandaag de dag koopt.
En dat had te maken met die aanstaande afschaffing van die BPM.
Ja. Precies, daarvoor kiezen ondernemers daarvoor. En dat snap ik helemaal. Dus je wil weten tot hoe lang kan ik door met mijn dieselbedrijfswagen in de binnenstad. Nou, dus die vraag die krijg ik veel. Maar we zien ook dat als het gaat om zero-emissiezones, ondernemers toch wel zichzelf de vraag stellen. Oké, wat ga ik doen? Ga ik dadelijk wegblijven uit die zero-emissiezone? Dat is natuurlijk een optie die je altijd hebt. Of ga ik het juist wel doen?
Mm-hmm.
En wat ons dan veel bereikt, zijn de ondernemers die het wel willen doen. Dus die zeggen, oké, ik wil die zero-emissiezone straks wel in. Want ik zie dat de concurrentie dat niet doet.
Ja.
Dus ik ga dat momentum pakken. Ik wil het wel. Wat is nou de financiële impact op het moment dat ik kies voor een elektrische bedrijfswagen? En dan gaan we mee doorrekenen. Oké, wat betekent dat dan voor jou?
Mm-hmm. En die financiële drempel was voor vrij veel ondernemers lange tijd een grote drempel om over te stappen. Hè? Die bussen waren feitelijk gewoon te duur. Nu zie je dat de andere bussen ook duurder worden. Ik ken jullie ook als een oplossingsgerichte organisatie. Evens biedt ongetwijfeld allerlei proposities aan om dat te drukken. Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Zeker.
Die kosten te drukken?
Zeker. Kijk, er zijn verschillende mogelijkheden om te kijken hoe je hiermee om kan gaan. Eén daarvan is op het moment dat je je wagenpark de transitie in wil om dat te verduurzamen naar elektrische bussen te gaan.
Ja.
Dan kijken we dan kijken we als eerst, joh, wat moet ik meenemen? Wat moet ik daadwerkelijk meenemen? Mm-hmm. En hoe ziet mijn inrichting eruit? We zien nog heel veel bussen met houten inbouw bijvoorbeeld. Je zou denken dat dat bijna niet meer voorkomt. Er gebeurt nog heel veel. Die bussen die zijn zwaar. Op het moment dat je die inbouw ook in een elektrische bus gaat stoppen, dan gaat die actieradius naar beneden, gaan je verbruikskosten omhoog, wordt de bruikbaarheid minder.
Ja.
Dus we adviseren klanten al in het monteren van duurzame, lichtgewichte inbouw bijvoorbeeld.
Dus ook op dat vlak, op die details, heb je al innovaties waar je op kan aanhaken.
Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, absoluut. Dat is één. En het tweede voorbeeld wat ik nog zou willen geven is, de afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat al onze klanten toch wel aanhikten tegen het vraagstuk, wat moet ik nu doen? Moet ik nu elektrificeren of moet ik nog een ronde dieselen nu het nog kan? Dat zijn vragen waar wij niet altijd antwoord voor hadden voor onze klanten. We konden slechts de input leveren om het besluit te kunnen nemen.
Ja.
En een van de proposities die wij geboden hebben aan onze klanten, we noemden dat switch to electric, is joh, bestel die dieselbus maar. We sluiten een contract af voor 5 jaar. En als jij gedurende de looptijd van het contract die bus wil inleveren voor een elektrische bus,
ja,
dan staan wij die switch kosteloos toe. Dus dan betaal je geen kosten. Dan heb je flexibiliteit voor het switchen naar EV. En wat we daar vooral gezien hebben, is dat veel ondernemers daar gebruik van hebben gemaakt. In de wetenschap, oké, dan kies ik nu in 2023 of in 2024 nog voor die dieselbus. Daar kan ik tot 2028, 2029 de binnenstad mee in. Ik kan of wil nu nog niet elektrificeren. Maar als volgend jaar een bus op de markt komt die volledig voldoet aan de specificaties en qua pricing interessant is, dan switch ik en dan lever ik mijn dieselbus in en dan rijd ik elektrisch.
Het doet me denken aan het voorbeeld dat ik aan het begin van deze uitzending gaf van Mercedes-Benz. Die hebben de e-Vito. Voorheen was het de gesloten bestelwagen alleen leverbaar met een 60 kWh accu, waarmee je zo'n 260 kilometer haalt. Nu is hij er ook met een 90 kWh accu, waardoor je 400 plus kilometers haalt.
Klopt.
Inclusief belading. En dat zijn nou precies die ontwikkelingen waar je op wilt inspelen.
Ja.
Dus dat hebben jullie geboden. Maar het viel mij op dat je in de verleden tijd praat over die propositie. Of is die...
Oh. Nou ja, ik praat inderdaad in de verleden tijd. Dat is scherp. En waarom? Kijk, uiteindelijk zit daar ook een financiële business case achter voor ons.
Ja.
En wat vooral belangrijk is om te weten, is dat die bussen die we in de afgelopen 2 jaar hebben ingezet voor onze klanten, dat zijn de bussen die zijn ingezet voor klanten die echt twijfelden.
Ja.
Joh, moet ik nou nog een ronde diesel, ja of nee? Daar was dit een oplossing voor. En wat voor ons de dempende factor hierin is op het moment dat die bus terugkomt, is die nog steeds vrijgesteld van BPM.
Mm-hmm.
En ik verwacht niet dat de dieselbus uit het straatbeeld gaat verdwijnen in de aankomende jaren in Nederland.
Nee.
Alleen het wordt wel minder. En er blijft nog steeds een tweedehands markt voor die bussen. En om die reden is een BPM vrijgesteld natuurlijk aanzienlijk aantrekkelijker straks in de tweedehands markt dan een auto waar wel BPM is.
Juist, precies. Ja. Mooi, zo word je ingehaald door de technologische en regeltechnische ontwikkelingen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, en wat nog wel interessant is, hè, als je kijkt naar die hele transitie op dit moment. We hebben ruim 1 miljoen bestelwagens in Nederland.
Mm-hmm.
Daarvan is een ruime 3% elektrisch.
Ja, er is nog wel ruimte voor groei, wil je stellen.
Er is ruimte voor groei, inderdaad. En,
ja.
En ik kan me wel vermaken om de discussie rondom die transitie. Want je hoort natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen, joh, maar ik kan die transitie niet maken. In de praktijk zien wij aan tafel dat echt wel anders zit. En wij stellen onszelf wel de vraag, welk percentage van de ondernemers kan dit nou wel? Welk percentage van die 1 miljoen bedrijfswagens kan nu... Kunnen we elektrificeren?
Nou, als jij ze over je glazen bol wrijft, waar zou het op uit mogen komen?
Nou, komen? Ik denk dat we binnen nu pak een beetje 5 jaar toch echt wel over die 50% heen moeten kunnen komen.
Ja, ja, ik denk dat zelfs als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan, dat je nog wel hoger zou kunnen uitkomen. Maar het zit hem alleen in de praktijkervaring die mensen moeten opbouwen.
Ja.
Ja, en die praktijkervaring is ook niet te vergelijken met die van 3 jaar geleden. Want toen had je bussen die 140 kilometer haalden op. En dat is echt waar, hè, hoe snel dat gaat.
Ja, ja. Ja, dat is absoluut waar. Ja, 140 kilometer en dan ging je ook nog in de kou en zwaar beladen. En dan ging je van laadpaal naar laadpaal.
Ja.
Nou ja, dat werkt niet. Dat hoef je niemand uit te leggen. Maar als je ziet, in diezelfde klasse hebben we nu bussen beschikbaar die over de 400 kilometer komen.
Precies.
En ja, natuurlijk. Ook die hebben een lagere actieradius als je zwaar beladen bent of in winteromstandigheden rijdt.
Ja.
Maar zelfs dan is die voor heel veel ondernemers, die helemaal niet aan die paar honderd kilometer per dag komen, gewoon bereikbaar.
Helder. We spreken elkaar later deze Business Mobility Maand ongetwijfeld nog een keer, Roy. Ik heb nog 2 vragen nu, waar ik op dit moment even benieuwd naar ben. Deel 1 is het gesprek wat we zojuist hebben gehad met Ronald Schoonrock, de bedenker van Ixie, een eenpersoonsvoertuig. In hoeverre zien jullie een transitie naar kleinere voertuigen bij jullie klanten?
Die transitie zien wij ook. Gaat eigenlijk hand in hand met die hele transitie naar een duurzaam wagenpark.
Ja.
Dus je ziet dat ondernemers aan het kijken zijn. Oké, als ik dan straks mijn bus moet vervangen. En een bus in een gelijkwaardige klasse is per definitie duurder dan wat ik nu betaal.
Ja.
Kan ik dan ook kleiner rijden? Dus we zien een transitie naar kleinere auto's. We zien een transitie ook naar andere vervoersmodaliteiten. En dan denk ik aan de lefjes, de last mile delivery voertuigen.
Precies, ja.
Dus die ontwikkeling, die zien wij ook, ja.
Oké, dat vind ik heel interessant. Want daar gaan we straks even over bellen met iemand uit de gemeente Amsterdam. De laatste vraag die ik tegen je wil aanhouden is over andere aandrijfvormen. Want de auto-industrie wil ons nog steeds toch verschillende opties voorschotelen. Ja. Waaronder waterstof. Ja. Is dat iets dat bij jullie al op de lange termijn agenda staat?
Latent.
Okay.
Dat is het eerlijke antwoord. Kijk, we hebben afgelopen jaren wel nauwlettend gevolgd wat het waterstofaanbod ging doen. We hebben verschillende waterstofstations op zien komen in Nederland.
Ja.
Verschillende voertuigen op de markt op zien komen. Maar wij zijn ook niet blind voor wat er gebeurt in de markt. Zien dat Hyvia omvalt.
Ja, onderdeel van de Renault-groep. Hè?
Ja, Renault natuurlijk de waterstofmaster moest produceren.
Ja.
We zien dat eigenlijk alleen Stellantis het nog aanbiedt. Dat Toyota zich er meer en meer in terugtrekt.
Ja, Hyundai op personenwagen dan nog wel aan het experimenteren is. Ja, ja.
Het wordt ook maar niet groter. Dus als je me nou vraagt, joh, staat het op de lange termijn agenda voor personenauto's en lichte bedrijfsauto's? Op een heel laag pitje.
Nou, Roy, we gaan hier later deze maand absoluut over doorspreken. Ik dank je voor je komst en voor je uitleg over de opkomst van lagere prijzen voor het gebruik van elektrische bussen. Dankjewel.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is de mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Het is een even vooruitstrevend als controversieel idee aan de rand van de Amsterdamse binnenstad, moet ik zeggen. Een park en switch hub waar ondernemers hun bedrijfswagen parkeren, waarmee zij de stad niet meer in mogen, om vervolgens over te stappen op een emissievrije bakfiets, scooter of microautootje, waarmee ze wel naar hun klus mogen. Inmiddels draait een pilot al een maand, dus hoog tijd om eens te polsen of en hoe het aanslaat. Via de telefoon hebben we contact met Eva Boer van Mobian, de initiatiefnemers van de park en switch locatie. In de volksmond ook wel de klushub genoemd. Eva, fijn dat je in de show bent. Hoe gaat het daar ondertussen?
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ondertussen, we zijn een maandje onderweg, zoals je al zei. En eigenlijk gaat het hartstikke goed. De aanmeldingen stromen binnen.
Ja.
Inmiddels zijn er ongeveer 20 ondernemers die er gebruik van maken, dan wel voornemend zijn om er gebruik van te maken. Dus dat is een erg mooi aantal. En so far so good. Natuurlijk wat je zegt, dat is controversieel. Het is ja. Even omdenken. Het
ja.
is even. Het is natuurlijk niet veel inhoud die denken hoe kan dat. Mm-hmm. Dus dat is ook niet per se de doelgroep, merken we ook al. We hebben verschillende mensen die zich ervoor hebben aangemeld. Het gaat van liftmonteurs tot leveranciers. Het is loodgieters. Het is vooral ideaal voor onderhoudswerkzaamheden in de binnenstad, laat ik het zo zeggen.
Helder. En voor mensen die nog nooit in jullie locatie zijn geweest, kun je een beetje omschrijven hoe dat is als ik met mijn dieselbus bijvoorbeeld bij jullie aankom? Ik parkeer hem dan ergens binnen en kan overstappen. Of kun je dat omschrijven, dat proces?
Ja, nee, precies. Je meldt je bij ons aan en dan krijg je een account. En met dat account kan je inloggen op de Park & Switch app. Daar maak jij een reservering in. Voer je kenteken in van je bus. Je rijdt naar de parkeergarage. Je kan zo binnenrijden op kentekenherkenning. Daar staan een x-aantal voertuigen voor je klaar. Het ligt aan het abonnement wat je hebt afgesloten, welk voertuig bij jouw abonnement hoort. Jij parkeert de bus, opent de app en kan met de app het voertuig openen wat bij jouw reservering hoort. En je stapt zo over. Je rijdt zo de garage uit richting de binnenstad.
En kan ik dan de rest van de dag dat voertuig in mijn bezit houden? Of wat voor voorwaarden zijn er dan aan verbonden?
De rest van de dag? Ja, het ligt aan eigenlijk hoe lang je hem gereserveerd hebt. Maar dat is doorgaans de rest van de dag.
Ja.
Gedurende jouw klus. Dus je rijdt naar locatie toe. En stel, je bent iets vergeten bij de bouwmarkt. Je hoeft niet terug naar je bus. Dat is allemaal om. Je kan gewoon op je scootertje of met de bureau nog even naar de bouwmarkt dat ophalen. Dus je bent ook in principe eigenlijk veel sneller.
Ja, en als we eens even inzoomen op dat praktijkvoorbeeld van de loodgieter die je noemde.
Ja.
Wat haalt zo iemand dan uit zijn bus en met wat voor voertuig gaat hij dan de stad in?
Ja, het is een beetje. We hebben grote bakfietsen staan met best wel veel laadvermogen. Het ligt een beetje. Ja, het verschilt wel erg. Maar stel onderhoudswerkzaamheden, dan heb je een koffertje en een trappertje, heb je genoeg aan.
Ja.
Dat laden ze over vanuit de bus. Ja, mocht je nog wat nodig hebben, je kan natuurlijk altijd weer terug naar de hub. De afstanden zijn goed te overzien met de elektrische voertuigen. Dus het is vooral ook het gemak dat je niet voor de deur een plekje hoeft te zoeken voor je bus.
Mm-hmm.
De parkeerkosten blijven zo ook heel laag. Je betaalt niet 8 euro per uur.
Mm-hmm.
Dus in verhouding is een abonnement bij de Park & Switch locatie ook veel goedkoper. Dus er zijn tal van voordelen die dit met zich meebrengt eigenlijk.
Ja, de negatieve ik zou zeggen, ja, maar ik ga toch niet voor iedere kwast terugrijden naar de hub om mijn klus voor te kunnen zetten. Maar dat is een kwestie van omdenken, zoals je zegt.
Ja.
En de positieve ik is vooral benieuwd wat het me dan zou kosten.
Ja, dat verschilt per voertuig eigenlijk. We zijn nu nog, het is een maandje open. Dus we zijn het allemaal nog een beetje aan het valideren. We hebben natuurlijk wel abonnementsprijs al vastgesteld. Laten we zeggen, als je 5 dagen in de week met een scooter naar je klus wil rijden. Scooter heeft ook zo'n laadbakje achterop, een helm en zoveel voorzien van alles.
Ja.
Dan ben je 310 euro kwijt voor 5 dagen in de week.
Oké, dus, dan kun je de hele maand terecht.
De hele maand, zeker, ja.
Ja. Zijn er ook al praktijkvoorbeelden die jullie, waarvan jullie nu zien, hé, dat werkt niet? En hoe spelen jullie daarop in?
Dat nog niet eigenlijk. We zijn wel, we horen wel dat het is veel meer gebruikt. Dus we hebben wel al de voertuigen die we nu op locatie staan, die zijn, dat is al misschien te weinig. Dus we zijn wel al in gesprek met nog meer voertuigleveranciers. Dat is ook wel tof aan de aandacht die deze locatie krijgt.
Ja.
Parkeerlocaties melden zich aan, maar ook voertuigleveranciers. Dus de meest creatieve modellen komen voorbij. Daar zijn we allemaal mee in gesprek.
Ja.
Dus wat groter laadvermogen, wat meer locaties dus ook. Dus daar lopen we nu eigenlijk een beetje tegenaan.
Oké, dus dat zijn al uitbreidingsplannen. De pilot loopt nu een maand. Hoe lang loopt die pilot nu nog verder en wanneer is het een succes?
Tot september 2026, als ik het goed heb, hoor.
Ja.
Ik pin me niet op vast, maar ik geloof dat die tot daar loopt. Sorry, wat was je volgende vraag?
Wanneer is het een succes?
Ja, nou, dat. In ieder geval eerst helder krijgen wie nou de gebruikers zijn hiervan. Tot nu toe, laten we zeggen, nu met die 20 ondernemers die we al kunnen bedienen, mag je het al een succes noemen. Het is er natuurlijk in samenwerking met de gemeente, het is een pilot vanuit de gemeente, dus graag laten we ook aan hun over of zij het een succes willen noemen of niet.
Duidelijk.
Wij voeren het uit, we doen de organisatie-exploitatie, we hebben infrastructuur aangelegd, dus...
En laatste vraag, wat nou als ik een incidentele bezoeker ben aan de gemeente Amsterdam en ik wil van jullie diensten gebruik maken? Kan dat?
Nog niet.
Waarom niet?
We willen heel graag inzicht krijgen in de mensen die er gebruik van maken. Dus die melden zich aan en wij nemen contact met hen op. We kunnen het in vervolg openzetten voor losse boekingen. Maar we hebben er bewust voor gekozen om dat nu nog niet te doen. Maar ik verwacht wel dat eraan gaat komen.
Uitstekend. Dankjewel even voor deze update. Eva Boer over de Park & Switch aanpak in Amsterdam. En graag tot de volgende update.
Tot de volgende.
Duurzaam, slim en toekomstbestendig. Dit zijn de laatste trends en innovaties in mobiliteit. April is dé mobiliteitsmaand bij De Ondernemer.
Eerder in deze uitzending hoorde je al hoe innovatief ondernemer Ronald Schoonrock vertelde over zijn revolutionaire eenpersoonsauto, de Ixie, die vandaag officieel onthuld is. Nu duiken we nog wat dieper in dat hele concept en wat er allemaal bij komt kijken om zo'n idee op de markt te brengen. Hoe maak je van een concept een realiteit? Wat zijn de technologische uitdagingen en hoe pak je de kansen in zo'n snel veranderende markt? En dat doen we samen met Ronald, welkom terug, maar ook met Renze Rispens van Springtime Design, moet ik zeggen. Vandaag precies 30 jaar op deze aarde. Van harte gefeliciteerd, Renze.
Heel erg bedankt.
En wederom welkom.
Ja.
We hadden het over jullie eenpersoonsauto, die een toegevoegde waarde is tussen de microauto's die zeg maar voor de korte stukjes zijn en de veel te grote zware auto's voor waarmee we eigenlijk ons woon-werkverkeer afleggen. Renze, wat is precies jouw rol in dit hele avontuur geweest?
Ronald is bij mij aangekomen eigenlijk met een idee.
Ja.
Hij wist dat ik ontwerper was, of nog steeds ben. En hij was echt hard op zoek naar iemand die dat echt kon uitwerken.
Ja.
En zodanig, ja, in die hoedanigheid is bij ons terechtgekomen. Ik heb daar natuurlijk ook wat schetsen gemaakt in het begin. We hebben aan tafel gezeten, een beetje lopen sparren.
Ja.
En toen bleek al snel van, nou, hier kunnen we echt iets mee. En op die manier heb ik het binnengebracht bij de studio waar ik toen werkte, ja.
En wanneer of op welk moment verandert het van leuk sparren naar hier kunnen we wat mee?
Nou ja, je moet natuurlijk even in overleg met elkaar en kijken van, ja, zit er hier iets meer achter dan alleen even een rare bokkensprong?
Mm-hmm.
En dat was al vrij snel duidelijk. Kijk, Ronald is niet iemand die... alleen maar gekke dingen bedenkt. Die weet echt wel waar die mee bezig is.
Mm-hmm. Dus je zag een bepaalde sociale relevantie, maatschappelijke impact van dat hele proces?
Ja, en daar zijn we als studio ook echt al langere tijd mee bezig. We zijn gespecialiseerd in mobiliteit. En we doen eigenlijk alles, hè, van tussen lopen en autorijden in.
Ja.
Ook behoorlijk wat internationale klussen gedaan in die branche. Dus ja, dan herken je al snel, hè, punten van, hey, ja.
Hier zit wat in.
Dit speelt en ja. Het is relevant. En zeker, dat wordt alleen nog maar relevanter.
En Ronald, Springtime was niet de enige partij die hier fiducie in zag, zogezegd. Er zijn ook op meerdere momenten in het proces al subsidies binnengehaald. Je vertelde net het een en ander over de innovatie- en samenwerkingssubsidie. Hè? Twee vragen. 1, hoe heb je die binnengehaald? En 2, hoe besteed je zoiets? Niet aan je vakanties, neem ik aan.
Nee, zeker niet. Nee. Ik zie er weinig zelf van terug.
Ja.
Nou, kijk, de processen zijn, die zijn standaard. Je kan een aanvraag doen via RVO of onze eerste zelfs via de provincie Zuid-Holland geweest. Mm-hmm. Dat was de met haalbaarheid. Daarmee hebben we het plan eigenlijk neergezet. Kunnen we dit doen? Gesproken met fabrikanten. Is het haalbaar? Wat zou het gaan kosten? Nou, dat soort dingen.
Ja.
En daarna zijn we naar de R&D samenwerking gegaan. Dat is de grootste subsidie die we hier hebben.
Ter waarde van 3,5 ton, hè?
Ja. Het is 35% van het totaal bedrag. Dus er zit, zeg maar, in uren en geld zit er nu een kleine miljoen in, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een aanvraag. Je vult hem in. Dat hebben wij met een subsidiepartij gedaan.
Ja.
Die hebben we vorige keer volgens mij ook al besproken.
Ja.
Ja, dan gaat er een team kijken of dit past bij wat zij graag zien. En nou ja, wij zijn op best veel punten zijn wij goedgekeurd. En dat is echt super gaaf.
Ja. Ja, maar goed, ruim een miljoen. Hart en ziel, bloed, zweet en tranen. Ja. Veel iteratiemomenten.
Ja.
En dan nog is het geen realiteit, Renze. Ik kan me voorstellen dat... Ik ben een ongeduldig persoon, maar hoe ga je nou om met de uitdagingen? Want dat is echt een hele heftige upward battle, hè?
Ja, nee, als ontwerper moet je sowieso een hele lange adem hebben. Dit soort projecten, dat is gewoon gigantisch eigenlijk, als je ziet hoeveel werk en hoeveel R&D erbij komt kijken.
Mm-hmm.
Het is iets meer dan alleen maar een fiets neerzetten, bij wijze van spreken. En zelfs een fiets kan gewoon echt heel lang duren.
Ja.
Er kan van alles misgaan. Je moet overal goed op letten, goed naar kijken.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar 1 miljoen, dat is echt gewoon peanuts. Als je kijkt naar het totaalplaatje, voordat je iets daadwerkelijk op de weg hebt rondrijden.
Ja. Ik ga advocaat van de duivel spelen. Ja. Hoe realistisch is het dat we dit nu van de waanzinnig mooie schetsen die jullie hebben gemaakt, kijk ook zeker even op xy.nl, dat is echt de moeite waard, naar een rijdend prototype en vervolgens een viable business model? Want dat wil je toch?
Ja, hey, dat is zeker, zeker relevant. En ja, zoiets, dat moet je gewoon stap voor stap moet je dat gewoon bekijken.
Mm-hmm.
Blik op de horizon natuurlijk. Maar dat moet je gewoon stap voor stap duidelijk aanpakken.
En wat zijn dan stap voor stap duidelijke aanpakken die jij hebt geïmplementeerd in jouw werk? Of die je als tip aan de luisteraar of kijker kan geven?
Oeh. Nou ja, ik zit natuurlijk heel erg in het ontwerpen zelf. Hè?
Ja. Dus, maar je weet wel als geen ander hoe zo'n proces in zijn werk gaat.
Ja, dus je moet echt goed een eisenpakket eigenlijk samenstellen om mee te beginnen. De scope goed bekijken van, nou ja, wat valt er buiten, wat valt er binnen? Wat gaan we nou eigenlijk doen? Hè? Want anders kun je natuurlijk alle kanten op.
Ja, en dus focus houden.
Focus houden, heel helder, gewoon momenten afspreken om te kijken van, zitten we er nog in? Gaan we de verkeerde kant op? En ja, toch lean blijven. Snel aanpakken. En zeker omdat het team nu nog compact is, is dat goed mogelijk. Maar ja. Je moet natuurlijk zorgen dat je een goede basis legt voor later. Op het moment dat er van allerlei andere partijen ook nog bij komen.
Duidelijk. Ronald Rensen geeft aan dat 1 miljoen een peulenschil is. Kan je nagaan over wat voor bedrag je ook praat in de toekomst. Ja. We hebben natuurlijk diverse Nederlandse startups gezien in de mobiliteit. Die hele mooie plannen hadden. Maar uiteindelijk toch van de boot zijn gevallen, zo gezegd. Ja. Lightyear is daar het mooiste voorbeeld van. Of eigenlijk het jammerlijkste voorbeeld. Ja. Ik zeg het mooi, maar dat bedoel ik uiteraard niet. Het is heel sneu. Maar hoe gaan jullie voorkomen dat je in hetzelfde rijtje komt te staan? En wat heb je daarvoor nodig?
Ja, kijk. Voorkomen is, we moeten het stappenplan goed hebben, goed helder hebben. Mm-hmm. Wat Rens ook zegt. Ik denk dat het voordeel misschien nu is dat wij nog niet op het niveau zijn dat. We hebben natuurlijk toen wij begonnen corona gehad. Dus daar hebben we al wat stapjes in terug moeten nemen toen. Nou, nu zitten we met een onzekere wereld op dit moment. Dus dat gaat ook wel wat met zich meebrengen.
Ja.
Daar houden we allemaal rekening mee. En we weten dat we echt nog een aantal jaar bezig zijn om dit echt goed op de weg te krijgen. Ook qua veiligheid en alle testen die we gaan doen.
Ja.
Dus we hebben die ruimte ook wel nodig om dit goed weg te zetten. Nou, in de hoop dat ook de wereld dan gelukkig een beetje meebeweegt. Nou ja, dat is allemaal, dat zijn aannames. We weten dat niet.
Mm-hmm.
Wat we nu kunnen doen is zorgen dat de stappen die we nu maken het beste zijn. En de belangrijkste stap daarin is uiteraard het geld ophalen. Want daar moeten we naartoe. En
ja.
En ja, 1 miljoen is een peulenschil inderdaad. In vergelijking met de schatting is een 50 miljoen die we nodig hebben om dit neer te zetten.
Ja, nou weet ik ook dat toen Lightyear 350 miljoen binnenhaalde en daarna nog veel meer geld.
Ja.
Waren we allemaal heel optimistisch. Het vliegt er ook heel hard uit.
Ja.
Ik gun jullie het allerbeste van de wereld. Maar hoe kunnen wij als Nederland, de BV Nederland, nou helpen om, behalve geld te geven, dit project te laten overleven?
Nou, ik denk dat we gewoon moeten kijken naar een goed consortium. Wat we nu al hebben neergezet met Springtime en Dintec. Wij bellen nog steeds aan bij VDL. Wij denken dat dat een hele mooie partner zou zijn.
Ja.
Die ook echt slagkracht heeft. Dus daarmee zouden we het concept verder kunnen ontwikkelen.
Ja.
En in de hoop dat daar natuurlijk ook eventueel wel de BV Nederland instapt. Zoals het natuurlijk bij Lightyear ook is gedaan.
Ja.
Maar ook wel met afspraken dat we goed kijken naar hoe het proces verloopt. En heel erg aan de voorkant ook bij ons. Dat doen we met de auto.
Ja.
Als het niet nodig is, moeten we het niet hebben. Dus ook qua mensen, er moet een goed bestand aan personeel straks staan. Maar wat er niet nodig is, moet er niet zijn.
Schrijf je deze even op, beste ondernemer. Wat je niet nodig hebt, moet je niet hebben. Super simpel, het is bijna Cruyffiaans, maar doe het maar eens in de praktijk.
Ja, nou, maar het is een beetje, ik kom uit de grafische sector, daar doen we het ook. Een vormgever bouwt geen sites, dat doe je met elkaar.
Ja, ja.
En ik denk dat als we op die manier ook naar deze business kijken, dan zal iemand zeggen, ja, maar het is goedkoper alles in huis halen. Alleen volgens mij werkt dat zo niet. En kunnen we sneller opschalen als we de juiste partners erbij halen.
Mooi. Volgens mij is ICSI levensvatbaarder dan ooit als ik jullie zo zie en als ik jullie zo hoor. Renze, vanuit jouw perspectief, wat heb jij nodig van Nederland?
Kijk, regelgeving is ook nog een dingetje. Hè? Dus we hebben te maken met een kantelend voertuig. Daar komen een aantal uitdagingen bij kijken natuurlijk. En de RDW is gelukkig in die zin ook een partij die met ons meedenkt. Regelgeving en daar kan Ronald waarschijnlijk meer over zeggen. Maar mm-hmm. Als je het over Europese samenwerking met andere bedrijven ook hebt. Hè, kijk, het kan zijn dat we niet alles in Nederland kunnen doen. Dan ja. Moeten we misschien de grens over. Ja, dan is het natuurlijk fijn als je dat allemaal binnen Europa kan houden. Zeker gezien de politieke...
Ja,
wentelingen.
Spanningen her en der.
Ja, zeker.
Mooi, nou, we houden jullie al sinds 2018 in de gaten. De laatste paar jaren in de Business Mobility Week en nu in de Business Mobility Maand rondom ICSI. Veel succes en hou vol, mannen. Dankjewel voor de
dankjewel.
Komst.
Dankjewel.
En tot zover inderdaad de eerste aflevering van deze Business Mobility Maand bij De Ondernemer. De hele maand april lees je alles over zakelijke mobiliteit en elke dinsdag hoor je dus de beste verhalen en voorbeelden op de radio. Wil je deze uitzending in zijn geheel of in delen terugluisteren, dan kan dat via de site van De Ondernemer, deondernemer.nl of via je favoriete podcastkanalen. Bedankt voor je aandacht, een goede reis en graag tot de volgende keer.
Dit was De Ondernemer met de Mobiliteitsmaand op Nieuw Business Radio. Kijk en luister alles rondom zakelijke mobiliteit terug op deondernemer.nl.